Ik heb een heleboel vragen gekregen, maar gelukkig een aantal dezelfde. Dat scheelt wel. Ik begin met een opmerking. Iemand schrijft, mijn geloof is zwak. Uw uitleg heeft mij goed gedaan. En zo'n briefje doet mij dan weer goed. Uit de vraag van de rijke blijkt toch wel liefde, omdat hij zijn broers wil laten waarschuwen. Ja, dat zou je natuurlijk wel kunnen zeggen. Maar een mens die ook totaal zonder liefde zou zijn, die is toch niet zo makkelijk te vinden. Alleen dit is een vorm van natuurlijke liefde waarvan de Heer Jezus zegt, die kennen de zondaars ook. Hij gebruikt die uitdrukking, de zondaars. Hij zegt bijvoorbeeld dat je niet alleen maar mensen moet uitnodigen die jou ook weer kunnen uitnodigen. Hij zegt, dat doen de zondaren ook. Die hebben hun loon al. Dat staat in hetzelfde verband waarvan ik zei, die hebben hun loon al. Die kunnen geen hemels loon meer verwachten. Dit is een vorm van natuurlijke liefde die ook onder ongelovige mensen normaal is. Ook daar komt het wel eens een keer niet voor. Er staat zelfs als teken van de eindtijd zonder natuurlijke liefde in 2 Timotheus 3. Maar dit is dus niet zo bijzonder, daar zegt de Heer Jezus ook van. Dat is niet de soort liefde waaruit blijkt dat de goddelijke liefde in je hart uitgestort is. Het zou wat wezen als ouders geen liefde hadden voor hun kinderen of kinderen tot hun ouders. Dat is niet specifiek voor gelovige mensen. Maar het behoort wel specifiek voor gelovige mensen te zijn om diegenen lief te hebben die je van nature juist niet zo zou lief hebben. Er is een grote afkeer van heel veel Joden naar Palestijnen. En in Netanya, 2 dagen geleden, vlak voor de weggingen, daar was een zelfmoordactie geweest, waardoor 4 mensen, inclusief de zelfmoordenaar, gedood werden en 68 gewond. En als reactie zag je dat heel veel Israëliërs zich op een Arabische man stortten die totaal onschuldig was aan het gebeuren, om die man te lynchen. Dat is een typische vorm van een natuurlijke, of zo je wilt, onnatuurlijke reactie, die voortkomt uit het vlees van de mens, uit het zondige hart. Misschien met de verstand begrijpelijk en toch verschrikkelijk, verwerpelijk om een onschuldige te laten straffen. Wel begrijpelijk psychologisch, vanuit de woede van de mensen. Maar, en omgekeerd natuurlijk ook. Ook zoveel Palestijnen die met zoveel woede spreken over Israëliërs. Op de berg Tabor zei ik tegen een Franciscaner monnik, ja, dan ben je daar zo gewend in Israël, ik zei shalom. En hij was een Italiaanse monnik, hij reageerde als gebeten hond. En hij zei, u praat net als de Joden. Die praten wel mooi over shalom, vrede, maar ze doen het niet. Ze praten over vrede, vrede, vrede en over land teruggeven. In de tussenbouwen ze maar nederzettingen van de ene dag op de andere. Dat was iemand die dus voor de Palestijnse zaak stond. Die eigenlijk een afkeer had van de Joden, de Israëli's. Maar wat doet het wonder van God? Die verandert, als gelovige mensen veranderen, ook hun hart. Die verandert, als Joden gelovig worden, verandert hij hun hart. Als Palestijnen gelovig worden, verandert hij hart. Ik heb gehoord van Messiaanse gemeenten, Joodse gemeenten, die af en toe samenkomsten hebben met Arabische gemeenten. Die vormen niet één gemeente, alleen al door het verschil in taal natuurlijk, Hebreeuws of Arabisch. Dat zijn mensen die, in deze tijd is het moeilijk, want andere mensen begrijpen dat niet. Die ontmoetingen hebben met elkaar, gemeenschappelijke bijeenkomsten, die elkaar omhelzen, die elkaar lief hebben in Christus. Dat is het wonder van wat Christus kan doen. De Heer Jezus bewerkt vrede tussen mensen door hun harten te veranderen. Niet door politieke contracten. Morgen wordt Sharon de nieuwe premier. En niemand weet wat dat brengen zal. In ieder geval weer een hele hoop politiek gekissebis. Maar één ding is, bidden voor de vrede van Jeruzalem betekent uitzien naar de Messias die vrede brengt. Maar vandaag bidden in de eerste plaats dat Joden en Arabieren de Heer Jezus vinden. Ik had het straks over 6000 Messiaanse Joden, maar er zijn daar ook duizenden gelovige Arabieren. En die mensen vinden elkaar in de Heer Jezus. Over alle politieke grenzen heen. Dus dat iemand zijn broers lief heeft is niet zo bijzonder. Maar God moet iemands hart veranderen om ook de bedelaar voor de deur lief te hebben. De ranken, Johannes 15, de ranken die geen vrucht dragen gaan naar het vuur. Kan een gelovige verloren gaan als hij geen vrucht draagt? Die vraag kan ik niet beantwoorden. Want de vraag deugt niet. Dat is nou ook vervelend voor de vraagsteller. Het is net als een gemene advocaat die tegen de beklaagde zegt, slaat uw vrouw nog steeds? Nou, of die man nog ja of nee zegt, hij zit altijd in de boot. Als hij zegt nee, dan zegt hij, aha, dus u geeft toe dat u het vroeger wel gedaan hebt. Nou, zo'n gemeen is deze vraag niet. Maar de vraag kan niet beantwoorden, want hij deugt niet. Er staat hier een gelovige die geen vrucht draagt. Nou, zo iemand bestaat niet. Dus ik kan de vraag niet beantwoorden. Want die mensen komen niet voor. Er zijn wel gelovigen die weinig vrucht dragen. Daarom zegt Johannes 15 dat de Vader die ranken snoeit op dat ze meer vrucht dragen. Er is een geweldig verschil in Johannes 15 tussen mensen die weinig vrucht dragen en mensen die geen vrucht dragen. Zoals u allemaal weet dat er een groot verschil is tussen iemand die niet leeft en iemand die een beetje leeft. Want als er weinig leven in zit, dan kan dat vlammetje weer aangewakkerd worden als die verzorging krijgt en medische hulp, dat die weer opleeft. Opleven. Om op te leven moet er nog wel een beetje leven in zitten. Er is een groot verschil tussen niet leven en een beetje leven. Er is een groot verschil tussen geen vrucht dragen en een beetje vrucht dragen. De ranken die dus afgehouden worden in het vuur geworpen, die worden dat omdat ze geen vrucht dragen. Dat zijn mensen die wel een uitwendige verbinding hebben met Christus, doordat ze zich bijvoorbeeld christen noemen. Maar geen levensverbinding. Er is een uitwendige verbinding met de levenssappen vanuit de rank, vanuit de wijnstok kunnen niet doordringen in die rank. Daardoor komt er geen vrucht aan die rank. Een groot verschil. Dan zijn er een aantal vragen over, die ik zal maar voorlezen, dan ziet u vanzelf waar ze op slaan. In hoeverre mogen we gegevens uit dit soort gelijkenissen gebruiken om een beeld te schetsen van de hemel en hoe het daar zal zijn? Bijvoorbeeld herkenning, dienst van engelen. Andere vraag, in hoeverre mogen wij de genoemde elementen, kloof, elkaar zien over het hiernamaals letterlijk nemen? Hoe kan het toch dat de rijke man vanuit het dodenrijk in het paradijs kon kijken en Lazarus kan zien? Het zijn toch twee totaal verschillende plaatsen. Eén ding heb ik gemist. Hoe kan iemand vanuit de Hades met iemand spreken die in het paradijs aanwezig is? Allemaal een vraag, vragen die een beetje in dezelfde richting gaan. Hoe moeten we ons voorstellen wat hier beschreven wordt? Er zijn twee uiterste voorstellingen, twee uiterste interpretaties en die zijn zoals alle uiterste interpretaties allebei fout, naar mijn bescheiden mening. De ene is die zegt, het is maar een gelijkenis, het is allemaal symboliek, dus je kunt er geen enkele conclusie uittrekken over hoe het in de naam al zal zijn. Nou, daar geloof ik helemaal niets van. De Heer Jezus verzint maar niet wat, hij beschrijft hoe het in het hiernamaals toegaat. Maar de andere uiterste interpretatie is dat we dat ook allemaal woordelijk moeten nemen. En dan kom je ook in de problemen. Neem alleen maar dat hij zegt, ik leid smart in deze vlam. Moet je dat vuur in de plaats der pijniging, maar ook later, de poel des vuurs, de hel die van vuur en zwavel brandt, moet je dat vuur letterlijk nemen? Nou, dan kom ik wel in de problemen, want de hel is de plaats van de buitenste duisternis. En ik kan me geen plaats voorstellen waar het stikdonker is en tegelijkertijd vuur brandt. Ik kan dat maar op één manier uitleggen. Beide uitdrukkingen, buitenste duisternis en vuur en zwavel, zijn symbolische uitdrukkingen. Maar symbolische uitdrukkingen betekent niet dat we dus geen conclusies mogen trekken over hoe het daar zal zijn. Vandaar dat ik kies voor de middelste interpretatie, die het goede van beide samenneemt. Namelijk, de Heer Jezus beschrijft wel degelijk hoe het in het hiernamaals zal zijn, maar in symbolische taal. Met andere woorden, de gelijkenis of het verhaal geeft wel degelijk weer iets weer van hoe het in het hiernamaals is. Maar alleen maar in taal die wij kunnen begrijpen. En die aangepast is aan onze voorstellingen. Vandaar twee ruimten met daartussen een kloof die niet overbrugd kan worden. Maar een kloof wel tussen twee ruimten die dicht bij elkaar liggen, zo dicht dat de rijke man vanuit de vlam zomaar Lazarus kan aanspreken. Abraham kan aanspreken. Lazarus zegt geen woord in het hele verhaal. Dat is ook opmerkelijk. Abraham spreekt voor hem. Maar dat is symbolische taal. Maar een taal die wel een werkelijkheid weergeeft. Er is een plaats der pijniging. Er is een paradijs. Maar het aanliggen in de schoot van Abraham, zoals aan de maaltijd, is ongetwijfeld symbolische taal voor de gelukzaligheid van de hemel. Zoals de vlam symbolische taal is voor de smarten van het dodenrijk. Die smarten zijn reëel. De vlam is symbool daarvoor. De schoot van Abraham, de gelukzaligheid van het paradijs is reëel. De schoot van Abraham is symbool daarvoor. Dus ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel met die middelste interpretatie. Het is wel degelijk een beschrijving van het hiernamaals, maar in symbolische taal. Vandaar dat we daar dus ook niet te veel uit mogen afleiden. Niet meer dan je kunt verantwoorden. Maar als iemand zegt, je kunt er totaal geen conclusies trekken over hoe het namens is, dat gaat me veel en veel te ver. De Heer Jezus beschrijft realiteit. Wat betekent de uitdrukking in de apostolische geloofsbelijdenis nedergedaald ter helle. Moet dat eigenlijk ook niet zijn nedergedaald in het dodenrijk? Nou, we weten dat het apostolicum, de apostolische geloofsbelijdenis, 12 artikelen des geloofs, uiteindelijk ook door mensen zijn opgesteld. En daarom kun je daar best vraagtekens bij plaatsen bij zo'n uitdrukking, want die uitdrukking heeft heel wat stof doen opwaaien. In de eerste plaats kun je afvragen of de Heer Jezus in het dodenrijk geweest is. Er staat van de rijke man dat hij de Hades was. Er staat er niet van Lazarus. De vraag is dus, op Nieuw Testamentisch gesproken, of gelovigen in de Hades komen. De Hades zou kunnen zijn hier de plaats van de pijn. Terwijl de schoot van Abraham de plaats van Lazarus is, later door de Jezus beschreven wordt als het paradijs. Is de Heer Jezus dus wel in het dodenrijk geweest in die zin? Dat is al de eerste vraag. Maar in de tweede plaats, hier is hel wel degelijk correct vertaald. De Heer Jezus zegt de apostolische geloofsbelijdenis is nedergedaald ter helle. Het lost, helpt dus niet om op te lossen dat hij in het dodenrijk is afgedaald. Er staat echt hel en nou beginnen de problemen. Want wanneer is de Heer Jezus nedergedaald ter helle? In het algemeen is de protestantse uitleg daarvan dat het betekent dat de Heer Jezus aan het kruis de helse smarten heeft aanvaard, heeft gedragen, heeft ondervonden. Dat is op zichzelf volkomen waar. En het geeft een bevredigende oplossing van dat grote probleem wat nedergedaald ter helle toch wel mag betekenen. Alleen diep in mijn hart ben ik van overtuigd dat dat beslist niet de bedoeling is van die uitspraak. Het is een mooie oplossing voor een groot probleem. Als je maar niet denkt dat dat de oorspronkelijke bedoeling is, om dat simpele reden dat de volgorde is dat hij is gestorven en begraven. En het nedergedaald ter helle staat na het sterven en niet voor het sterven in de uren op het kruis. Er is geen enkele grondslag voor, ook 1 Petrus 3 vers 20 niet. Als je niet weet wat daar staat, laat lekker zitten. Maar er is voor dat idee dat de Heer Jezus na zijn sterven zou zijn nedergedaald ter helle geen enkele Bijbelse grondslag. Vandaar dat protestanten dan maar stiekem zo lezen, dat het betekent dat hij op het kruis die smarten van de hel heeft ondervonden. Zo is iedereen dan toch weer gelukkig. Maar niet helemaal, want we weten eigenlijk diep in ons hart dat het dat niet kan betekenen. Maar ik heb u al gezegd, het is geen Bijbelplaats, het is een menselijke geloofsbelijdenis. De volgende vraag sluit daar wel een beetje aan. Wat deed de Heer Jezus in de tijd dat hij begraven was tot aan de opstanding? Ja, dat zijn van die moeilijke vragen. Iemand vroeg eens aan Luther, wat deed God voordat God de wereld geschapen had? En het antwoord van Luther was, roeden snijden voor de ruggen van mensen die zulke dwaze vragen stellen. Dat is nou echt een Luther antwoord, dat moet u nou niet zo streng nemen dat ik dat nou ook voor u letterlijk zo zeg. Waar was de Heer Jezus? Dat is ook wel een moeilijke vraag. Waar was de Heer Jezus? Die vraag heb je eigenlijk ook in Lucas 16. Die moeilijke vraag. Er staat, wij hebben het keurig allemaal opgedeeld. Ik zei straks ook één keer, ziel en lichaam weer samengevoegd. En toen zei ik er voor alle zekerheid bij wijze van spreken of iets dergelijks, als je dat zo kan zeggen. Want als wij het geschreven hadden, hadden wij misschien gezegd, Lazarus stierf. En zijn ziel ging naar het paradijs en zijn lichaam werd begraven. En bij de rijke man wordt van de begrafenis gesproken en wij zouden geschreven hebben, de rijke man stierf, zijn lichaam werd begraven en zijn ziel ging naar de plaats van de pijn. Niet waar? Maar er staat, de rijke man werd begraven, hij stierf, hij werd begraven en hij sloeg zijn ogen op in de Hades. Dat maakt het wel makkelijker, moeilijker, hè? Wij zijn heel vaak bezig de schrift te vereenvoudigen. En dan hebben wij weer rust in ons hart. Hè? Dat doen we ook met die zinsneden uit het apostolicum. Maar je bent dan wel bezig soms met het een beetje te verraden. Verraad te plegen. Waar was de Heer Jezus in die 3 dagen? Nou, wij zeggen, zijn lichaam was in het graf, zijn ziel was in het paradijs. Alleen de Bijbel zegt het zo niet. De Bijbel zegt in Johannes 19... over het lichaam van Jezus dat van het kruis werd genomen, zeker. Maar er staat ook, zij legden dan Jezus in een nieuw graf. Niet alleen maar zijn lichaam. Al die mensen die bij het sterren, bij een lijk zeggen, bij een overledene zeggen, dit is vader niet meer, vader is in de hemel, dit is alleen maar zijn stoffelijk overschot. Die praten eigenlijk toch een beetje heidens. De Bijbel zegt, zij legden Jezus in een nieuw graf. Waar was Jezus in die 3 dagen? In het graf. Johannes 19. Maar in Lucas 23 zegt hij, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waar was de Heer Jezus in die 3 dagen in het paradijs? En daarbij laten we het. Neem dan toch eens genoegen mee dat je de dingen zo neemt zoals de schrift het zegt. En probeer het niet in een schema te persen. De Heer Jezus was in die 3 dagen in het graf. En hij was in die 3 dagen ook in het paradijs. En als je het mooier wil maken, als je zegt ik ga niet meer naar de begraafplaats van die of die die overleden is, want daar is hij of zij niet meer. Dan zeg ik dat is niet waar. Wij begraven onze doden met het oog op de opstanding. En zij rusten in de schoot van de aarde tot op die dag van de opstanding. Zij zijn daar. En zij zijn ook in de hemel bij de Heere God. Of in het paradijs, of hoe je dat zeggen wil. Bij de Heer Jezus, als ze gelovigen zijn. Laat dat mysterie nou maar gewoon zo staan. En probeer daar niet een schema van te maken. Waardoor het allemaal weer mooi klopt. Meneer X.
Dat hij gepredikt heeft.
Zie je? Ja. Dat zeg ik net in 1 Petrus 3 vers 20. Ik stapte er gauw overheen, maar ik denk, jongen, dat trappen ze in Barneveld niet in hoor. 1 Petrus 3 vers 20. Nee, u hebt het goed gezegd. U hebt het goed gezegd, alleen u hebt het verkeerd uitgelegd, met alle respect. Maar ik zal het proberen, ja, we ontkomen er niet aan. 1 Petrus 3 vers 20. Vers 19 begint het. In welke hij, dus in de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap. Dat is de tekst die u bedoelt. Die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach enzovoort. De Heer Jezus heeft gepredikt in de geest tot de geesten in de gevangenschap. Of in de gevangenis, kun je ook vertalen. Nou, dit is dan de tekst die als basis moet dienen dat de Heer Jezus zou zijn afgedaald ter helle. Nou staat dat al hier niet. En er staat ook niet zelfs dat dat gebeurd is tussen zijn sterven en zijn opstanding. Dat staat er al niet. Het staat niet dat het in de hel was. En er staat ook niet dat het tussen zijn sterven en opstanding was. Er zijn ongeveer 20 verklaringen van die tekst. Dat is altijd een aanwijzing dat niemand het precies weet. Daar moeten we even mee beginnen. Dus ik ga u 1 uitleg geven. En er zijn er dus nog 19. Ik geef die omdat ik denk dat het de beste of de minst slechte is. Maar dus niet omdat ik denk dat het de enige ware is. Dat zou wel erg arrogant zijn. Op andere plaatsen kunt u weer eens kennis nemen van die andere 19 uitleggingen. Ik denk wat hier Jezus, wat Petrus hier zegt, is dat Christus in de geest gepredikt heeft tot de mensen wier geesten vandaag in de gevangenis zijn, in het dodenrijk. Maar hij heeft tot hen gepredikt in de dagen van Noach, want het zijn de geesten van die mensen die ongehoorzaam waren in de dagen van Noach. Zo zei de Heere God al, mijn geest zal niet altijd met de mens zijn. Toen heeft Christus door de geest, namelijk door middel van Noach, gepredikt tot die mensen, die ongehoorzamen, die ongelovigen, van wie de geesten nu in het dodenrijk zijn. In hoofdstuk 4 vers 6 vind je hetzelfde. Daartoe is ook aan doden een blijde boodschap verkondigd. Want het is al niet heerlijk gespeculeerd over die tekst. Een blijde boodschap verkondigd aan de doden. Ik heb er al de mooiste uitleggingen van gezien, wat dat wel niet voor moois is. Over de doden in het paradijs die allemaal opgevoerd zouden worden naar de hemel, die eerst in het dodenrijk waren. Dat is allemaal speculatie. Er is geen enkele grond voor. De simpele verklaring van de tekst is dat die mensen die nu dood zijn en die toen levend waren, aan hen is de boodschap verkondigd. En zij zijn daarna geoordeeld naar wat ze met die boodschap hebben gedaan. Dus als deze tekst als grondslag moet dienen voor het nedergedaald ter helle, dan in elk geval geeft de tekst in het geheel niet aan dat de Heer Jezus dat gedaan zou hebben tussen zijn sterven en zijn opstanding. En daarover gaat die zinsnede in het apostolicum. Goed. We hebben nog 3 moeilijke vragen. Dat God mensen voor eeuwig pijnigen kan, vind ik altijd moeilijk te begrijpen. Als wij onze kinderen gestraft hebben, is het toch goed? Hoe moet ik dit begrijpen? Ik kan u niet beloven dat ik het u kan laten begrijpen. Ik kan wel een paar kanttekeningen maken. U zegt iets heel belangrijks, namelijk over het straffen van uw kinderen. Maar het gaat hier juist niet over Gods kinderen. Dat moeten we goed bedenken. God straft zijn kinderen en dat doet hij in dit leven op aarde. En als hij ze gestraft heeft, dan doet hij dat met het oog op hun opvoeding. Dat zegt Hebreeën 12 heel duidelijk. God tuchtigt zijn kinderen met het oog op hun opvoeding. Vandaar dat dat ook nooit een eeuwige tuchtiging is. Maar bij de goddelozen gaat het niet om Gods kinderen. Maar gaat het precies om dat, om de goddelozen. Om diegenen die geweigerd hebben God te dienen in hun leven. C.S. Lewis heeft het prachtig mooi uitgedrukt. Als iemand zijn hele leven gezegd heeft tegen God, mijn wil geschieden, dan zegt God uiteindelijk, oké, jouw wil geschieden. Ik zal je op een plaats brengen waar je in eeuwigheid geen last meer van mij hebt. Alleen je zult de volle consequenties moeten ondervinden van wat het betekent. Buiten mij te zijn. Maar die consequenties moet je ook aanvaarden. Daar moet je mee toe tot in de eeuwigheid. En C.S. Lewis zegt ook, En dat is natuurlijk zijn interpretatie, maar het is toch mooi uitgedrukt. Hij zegt, de hel zit aan de binnenkant op slot. Niet aan de buitenkant. Het is niet zo dat die mensen staan te gillen om er weer uit te mogen. Hij zit aan de binnenkant op slot. Dat wil zeggen, ik zeg nogmaals, het is zijn uitleg, maar het helpt ons om het misschien ons een beetje voor te stellen. Die mensen zouden bij wijze van spreken eruit kunnen, maar hoewel het in de hel vreselijk zal zijn, is één plaats voor hen nog vreselijker. En dat is de hemel. De hemel is geen lui lekker land. Een plaats waar het voor ons natuurlijke vlees zo bijzonder aangenaam is. Een soort vakantieoord. De hemel is de plaats waar alles volmaakt in overeenstemming is met God. En alleen voor mensen die alles in hun leven volmaakt in overeenstemming zouden willen laten zijn met God. Voor die mensen is het paradijs een paradijs. Voor de mensen die dat niet willen, en dat zijn de goddelozen, is het paradijs een vreselijke plaats. In die zin, zegt Lewis, is de hel een vreselijke plaats. Maar in ieder geval heb je daarvan God geen last, als ik het even zo menselijk mag uitdrukken. En daarom zal de hemel voor hen een nog vreselijker plaats zijn. Dat is wat de werkelijke haat tegen God van het natuurlijk hart van de mens inhoudt. Het zijn maar pogingen om er iets van weer te geven van wat de verschrikking betekent. Maar het is de verschrikking die mensen over zich afroepen, doordat zij God niet willen dienen en willen kennen. In ontwikkelingslanden is het voor een christen verboden om te roken. Hier wordt vaak door christenen gerookt. Is rookverslaving niet een band van Satan? Hoe moeten we hiermee omgaan? Ik heb altijd een beetje moeite met die vragen, omdat die al de beantwoording in zich hebben. Die willen eigenlijk van de spreker nog even een paraafje hebben. Een soort bevestiging dat het wel allemaal heel erg is en zo. En dat, ja, dat noem ik over de band spelen, in biljarttermen, waar ik verder geen verstand van heb. Dus ja, eigenlijk hebt u uw loon al, om zo te zeggen. U hebt de beantwoording al zelf gegeven. Is rookverslaving niet een band van Satan? Laat ik er dit van zeggen. Verslaving is precies dat wat het is. Slaaf zijn. Niet alle mensen die roken zijn verslaafd aan het roken. Dat is punt 1. Dat zeg ik niet ter verdediging. Maar ik zeg wel dat de vraag te gemakkelijk een verband suggereert tussen roken en verslaving. Niet alle rokers zijn daaraan verslaafd. Ik zeg dat niet ter verdediging, zei ik al. Ik ben zelf geen roker, dus ik heb ook geen gevaar van erin verslaafd te worden. Af en toe denk ik wel eens, ja, het zou wel fijn zijn als we in een land leefden waar alle christenen het als vanzelfsprekend zouden nalaten. Daar heb je wel gelijk aan. Ik wil mensen niet veroordelen, maar het stuit me wel tegen de borst. Ik merkte dat ik dat ook had in Mea Sheerim, als ik die mensen zag met hun pijpen krullen en zwarte hoeden en zwarte jassen en dan een sigaret in de mond. Ik had hetzelfde een keer toen ik bij een patatboer zat, want een mens moet ook wel eens eten onderweg op zijn lange reizen. En die hele patatkraam zat vol wat wij oneerbiedig noemen revo-meisjes. En die zaten daar allemaal te roken. En nou vind ik het roken bij iedereen erg. Maar als mensen in hun uiterlijk zo nadrukkelijk, als het ware, hun religie uitdragen, zoals Mea Sheerim ook vol is van dat soort revo-meisjes, vergeef mij alstublieft de uitdrukking, maar u begrijpt wat ik bedoel. En dan met een sigaret, want de meeste van die meisjes daar bij die patatkraam zaten met een sigaret in de mond. Dan is dat als het ware nog tegen de borst stuitender als wanneer het gewone mensen betreft, dus aanhalingstekens. Ik hoop dat u dat begrijpt. Christ, aan de meeste mensen kun je aan hun uiterlijk, aan hun kledij niet zien dat het christenen zijn. Dat is op zichzelf ook niet zo'n ramp. Maar als we dat ook nog eens in ons uiterlijk heel nadrukkelijk uitdragen, dan is dat heel erg. Ik herinner me gelezen te hebben over iemand die in een kerk neergeknield lag en heel zwaar huilde. Iemand die in nood was. En een ander boog zich over die persoon heen en zei in het oor, kan ik u van dienst zijn? En die persoon die huilde draaide het hoofd niet om, maar zei alleen maar, nee, want u bent een roker. Die persoon boog zich naar haar over om haar te troosten en ze werd omhuld door de walm van die sigarettenstank, waar ik ook absoluut niet tegen kan. Het was heel goed bedoeld, maar het was niet nodig, het hoefde niet. Troost is prima, maar dan niet met die sigarettenstank eromheen. Ja, ik denk het wel, het is heel merkwaardig. Ik ben eens in Londen geweest, daar zei iemand, is het waar dat de christen in Nederland roken? En hij trok erbij zo'n ontzettend smerig gezicht dat ik me geneerde om het toe te geven. Ik zei tegen hem, ja, ik zeg, er zijn christenen die roken. Ik zeg, maar diezelfde christenen zouden het heel vreselijk vinden dat jij daar zo'n groot televisietoestel in jouw kamer hebt. Hij zei, wat, televisie? Ik ben door de televisie tot bekering gekomen. Door een preek van Billy Graham. Ja, daar ben je natuurlijk ook weer uitgepraat, hè. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die door het roken tot bekering is gekomen. Dus. Nee, ik kan er ook weinig respect voor hebben, dat moet ik u eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant, u mag dit bandje niet gebruiken om een ander mee om de oren te slaan. Want er zijn nog heel wat ergere dingen dan roken, hè? Laten we dat ook weer goed alles in proportie zien. Er zijn mensen die hun leven besteden aan het vechten tegen roken, best. Maar er zijn nog wel heel wat andere dingen die ik nog veel erger vind. Moet ik het allemaal opnoemen dan? Oh. Ten slotte de moeilijkste vraag. Het is 9:55, u slaapt toch half al, dus dan kan ik... Ik heb een vraag over de Sabbatsrust uit Exodus 31. Oh. Er zijn er die zeggen dat de zondag in plaats van de Sabbat is gekomen. Ik ben dat nog nooit tegengekomen in de Bijbel. De Sabbat was toch speciaal voor de Joden. De eerste christenen bleven toch de Sabbat houden. Toen Constantijn de heidense zondag invoerde, was dat de rustdag. Waarom zijn de christenen daarmee ingegaan? Kunt u hier wat meer over vertellen? Deze vraag is net als de vorige, een vraag die het antwoord al bevat en alleen nog maar mijn paraafje zoekt. Dus nogmaals, daar heb ik wel wat problemen mee. Het is geen open vraag meer. De argumenten staan er allemaal al in. Er zijn vier mogelijkheden. Het is even ingewikkeld, het is 9:55. Eventjes vier mogelijkheden. Als ik studenten heb voor me, dan schrijf ik ze alle vier op het bord. En dan mag u uitkiezen. Ten eerste, de rustdag is ook voor de christenen de Sabbat. God heeft maar één rustdag ingesteld, en dat is de Sabbat. Hij heeft die nooit vervangen door de zondag. Dat staat inderdaad nergens in de Bijbel. Dus de enige rustdag die voor ons geldt is de Sabbat. Tweede opvatting. En dan die wordt op zaterdag dan gevierd, even voor de helderheid, hè. De tweede opvatting is, ja inderdaad, er is maar één rustdag voor christenen en dat is de Sabbat. Helemaal terecht, staat duidelijk in het vierde gebod. Alleen, die moet sinds het Nieuwe Testament op de zondag gevierd worden. Ja, dat moet dan wel. Ik denk wel eens een keer, al die predikanten die elke zondag lezen, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heilig... En er zitten al die mensen in de kerk, zijn daar boodschappen wezen doen, ze hebben het gras gemaaid, ze hebben de auto gewassen op Sabbat. Dat kun je alleen maar doen als je dan gelooft dat die zondag in plaats van de Sabbat is gekomen. Nou, ik daag iedereen uit om mij uit de schrift aan te tonen dat ooit God de Sabbat door de zondag heeft vervangen. Dat is opvatting nummer 2. Ik heb het antwoord al gegeven. Opvatting nummer 3. De zondag is niet in plaats van de Sabbat gekomen. Dat mag je dus niet zeggen. Je mag dus ook de Sabbatsgeboden niet overhevelen naar de zondag. Maar in het Nieuwe Testament is de zondag wel de rustdag die God voor de gemeente heeft ingesteld. Het is wel de dag van de aanbidding, de dag van de speciale rust, de dag die speciaal aan de Heer is gewijd, of hoe je dat ook zeggen wil. De vierde opvatting is, er is onder het Nieuwe Verbond helemaal geen speciale rustdag. Je mag op elke dag de Heer loven en prijzen, je mag het best speciaal op zondag doen als je dat wil. In Israël zou het voor de hand liggend zijn om dat op Sabbat te doen. Op Sabbat liepen al die orthodoxe Joden met de kinderwagen buiten te wandelen in het prachtige weer. En maar 's morgens in de synagoge weer. Het was echt een zondagse rust in Jeruzalem. Het was verbazingwekkend. Het was op Staphorst op zondag. En op zondag, dus eergisteren, was al het verkeer weer in de gang. Alle winkels weer open en alle mensen waren weer aan het werk. Als ik in Israël zou wonen, dan zou ik waarschijnlijk... Ja, wanneer moet je anders met de kinderwagen bij te lopen? Dan zou je dat ook op Sabbat doen. Nou, dat zijn de vier opvattingen, dames en heren. Mag ik u even vragen, wie stemt voor de eerste? De Sabbat is nog steeds de officiële rustdag. God heeft daar nooit enige verandering in gebracht. Niemand? Geen Adventisten in de zaal? Geen Messiaanse Joden? Nee, alleen maar ja of nee. Geen redeneringen, geen betogen. Ik wil het niet horen, veel te laat. Alleen maar stemmers. Geen stemverklaringen. 1 in de zaal. 1. Wie stemt voor de tweede? De zondag is in de plaats van de Sabbat gekomen met als consequentie dat alle geboden die voor de Sabbat gelden, nu voor de zondag gelden. Wie? Zeg, wat zijn we nou voor lafaards hier? Ik weet zeker dat een hele hoop van u dat vinden. Is niemand die durft, laat eentje de hand opsteken. Plaatsvervangend voor de rest. Ja, dat... Ja. De derde opvatting. De Sabbat is niet vervangen door de zondag, maar de zondag is wel de bijzondere rustdag in het Nieuwe Testament. Ja, ik ken nou steken een hoop mensen de hand op, hè, want die denken dat zal ook wel de opvatting van de spreker zijn. Maar de zondag is nergens in het Nieuwe Testament een verplichte of onverplichte rustdag. Het is een dag van aanbidding, maar het is geen rustdag. Dus u bent er mooi ingetuind. Al diegenen die nu hun handen opgestoken hebben. Nou, de vierde opvatting, er is in het Nieuwe Testament geen verplichte rustdag. Ja, die mensen hebben gelijk, naar mijn bescheiden mening. Even voor de luisteraars thuis op het bandje. De meerderheid steekt nu de hand op en ik denk dat die mensen gelijk hebben. Weet u, ik ga wel eens voor in een reformatorische dienst, dat kan tegenwoordig allemaal. En als ik dan gevraagd word de wet voor te lezen, dan lees ik nooit de 10 geboden voor, want ik zou een oordeel uitspreken over al die mensen die de zaterdag niet hebben geheiligd. Ik ben helemaal serieus nu. En al die mensen die straks bij opvatting 2 hun handen niet opstaken, die mogen zich dat dan wel eens afvragen op zondag, als daar voorgelezen wordt, gedenk de sabbatdag, dat gij niet heiligt. Dat gij die heiligt. Onder het nieuwe verbond worden 9 van de 10 geboden uitdrukkelijk door de Heer Jezus en of de apostelen herhaald. Behalve het sabbatsgebod. Dat betekent of dat die sabbat dus onveranderlijk geldig is, zoals Messiaanse Joden en Adventisten zeggen, of dat er in het Nieuwe Testament geen verplichte rustdag is. Dat betekent niet dat je daarom niet, geen verplichte rustdag, je moet niet verwarren de zondag als speciale dag van aanbidding, een dag die aan de Heer gewijd is. Dat is wel anders natuurlijk, hè? Precies als opstandingsdag, maar niet als een verplichte dag in enigerlei opzicht. Een dag waaraan verplichtingen zijn verbonden die dan ontleend zijn aan de sabbatswetten van het Oude Testament. Ik weet dat ik nu op het late uur grote problemen veroorzaakt heb in de harten van sommigen onder u. Denk er nou maar rustig over na. En als u nou tot andere conclusies komt, je kunt ook met andere opvattingen gelukkig behouden worden. Ik ben klaar met al die moeilijke vragen vanavond, broeder. Er worden dus veel te vaak demonen verdreven die er niet zijn. Daarom zeg ik, ik ben heel voorzichtig om die vraag te beantwoorden. Maar de andere kant is, ik herinner me Merrill Unger, een grote Amerikaanse bijbelgeleerde, die in een boek geschreven had, gelovigen kunnen niet inwonende demonen hebben. Bezetenheid is een verregaand stadium daarvan, hoor. Dat woord vermijd ik ook. Maar hij had het over inwonende demonen. En toen zei hij, toen ik dat boek gepubliceerd had, en dat kwam in handen van een aantal zendelingen, die schreven mij, luister, dat klopt toch niet. Wij weten helaas te veel gevallen van gelovigen die absoluut wederom geboren zijn, daar is geen seconde twijfel over, die toch demonische machten in zich hebben. Hier wordt dan onderscheid gemaakt tussen beïnvloed worden, maar niet in kunnen wonen. Luister, dat soort fijne onderscheidingen, daar schieten we niet zoveel mee op. Als iemand voortdurend onder invloed staat van bepaalde demonen, dan is dat voor mij hetzelfde als dat die demonen op een of andere wijze een plekje binnen zijn bestaan hebben gekregen. En toen schreef Merrill Unger in een later boek over occultisme, ik heb mijn meningen dat opzicht moeten herzien. Ik denk dat het, dat, ik kan me dat bezwaar wel voorstellen, hoe kun je nou zeggen, de Heilige Geest woont ons en tegelijkertijd wonen daar demonische geesten in ons. Nou, ze wonen ook niet op dezelfde vergelijkbare manier in ons. Goed, laten we dat onderscheid aan maken. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Maar helaas blijkt in de praktijk dat demonen ook nog steeds invloed kunnen hebben in het leven van gelovigen. Ik ben er in Nederland wel eens gevallen van tegengekomen. Ik denk dat op de zendingsvelden, waar mensen vaak vanuit het heidendom tot geloof komen, in Nederland maken wij het wel eens mee met mensen die uit Indonesië komen bijvoorbeeld, een Indisch verleden hebben, dat je daar ook bij gelovigen, mensen tot geloof gekomen zijn, ziet dat dat soort demonische invloeden vanuit het verleden vaak nog heel lang kunnen blijven hangen. En dat daar dus zielzorg, pastoraat aan besteed moet worden om mensen van deze demonische invloeden te bevrijden. Dus het is een beetje enerzijds anderzijds antwoord. Enerzijds, het kan wel degelijk, helaas. Maar het is geen wanhopige situatie. Daar kan in het pastoraat aan gewerkt worden. Maar dat voert nou te veel om daarop allemaal op in te gaan. Maar aan de andere kant, laten we waken voor de tendens in sommige kringen om van alles een demon te maken die moet worden verjaagd. Er worden veel te veel demonen verjaagd die er niet zijn. En dat geldt in het algemeen voor het hele onderwerp occultisme. Sommige mensen zeggen dan, flauwekul, er bestaat helemaal niet, daar maak je nergens druk over, die zien ergens problemen. En andere mensen zien achter elke boom een duivel staan. En ik probeer altijd die twee soorten christenen van het lijf te houden. Die eerste ben ik vuur bang voor, die zien de gevaren niet. En laat ook veel mensen daardoor met open ogen in allerlei gevaren lopen waar ze weg moesten blijven. En ik ben vuur bang voor die andere groep die alles verdemoniseert en overal iets occults in ziet. Gisteren werd ik opgebeld door de EO of ik mee wilde werken aan dat en dat programma. Want dan ging het om dat en dat occults. Ik zeg, mensen, alsjeblieft, ben je nog toch uit. Gaan jullie nou ook niet meedoen om alles occult te noemen? Weet je dat nou wel heel zeker?